Lieve mensen, wij gaan een groots avontuur aan. Zoals Paulus net gezegd heeft, ik ben ook niet opgegroeid met de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar kwam daar al gauw mee in aanraking. Het is in Nederland onmogelijk om protestants christen te zijn zonder met zoveel gereformeerde gelovigen om je heen van allerlei maten en soorten, of je komt vroeg of laat in aanraking met de zogenaamde drie formulieren van enigheid. Dat zijn er inderdaad drie waarvan de Nederlandse geloofsbelijdenis er één is. En haast nog beroemder dan de Nederlandse geloofsbelijdenis is de Heidelbergse catechismus. Ook dat grote avontuur ben ik aangegaan. Dat gebeurt in Waddinxveen. Daar hebben we ook de eerste avond gehad. Dat is op vrijdagavonden. Dat zal voor veel mensen wat makkelijker zijn. En de Dordtse leerregels, misschien ergens in de verre toekomst, als ik dat avontuur aandurf. Ik heb er ook wel zin in eigenlijk. Maar hier in Utrecht, de Nederlandse geloofsbelijdenis, en zoals de ondertitel luidt, ware christelijke belijdenis van de Nederlandse kerken, die de hoofdsom bevat van de leer van God en van de eeuwige zaligheid der zielen. Het gaat dus over God en het heil. Ik stel voor dat ik u de eerste twee artikelen voorlees en u kunt het ook volgen op het scherm. Het eerste artikel van bijna 40 artikelen handelt over de enige God. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van al het goede. Het tweede artikel gaat over het kennen van God. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld, want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen groot en klein als letters zijn, die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20. Al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. Tot zover lezen we die twee artikelen. Misschien vinden sommigen van u dit tamelijk ouderwetse taal. Dan mag ik u wel zeggen dat dit een zeer gemoderniseerde versie is. Sommigen van u die met de Nederlandse geloofsbelijdenis groot geworden zijn, die hebben heel andere, gans andere mag ik wel zeggen, terminologie in hun hoofd. Dit is de versie van de protestantse kerk in Nederland, maar de ouderen zal sommigen misschien heel wat vertrouwder in de oren geklonken hebben, maar die heb ik u niet willen aandoen. Het is wel een heel bijzonder verhaal, dat ontstaan van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We moeten naar de 16e eeuw. U weet, in 1517 was de reformatie ontstaan, die ook al heel gauw in Nederland doordrong, aanvankelijk Luthers van karakter, maar al gauw kregen de volgelingen van Johannes Calvijn hier de overhand. En een van die volgelingen was een relatief jonge man genaamd Guido de Bray. Die naam zegt u misschien wel wat, want er zijn maar liefst twee scholen, althans twee voor zover ik weet, één in Rotterdam en één in Amersfoort, naar Guido de Bray genoemd. U hoort aan die naam ook dat hij Franstalig was, hij was een Waal, dus uit het Waalse deel van België. En hij is vele malen bedreigd geweest, heeft uiteindelijk ook de marteldood moeten ondergaan. Maar toen hij een jaar of 39 was, heeft hij deze belijdenis opgesteld. Met een heel belangrijk doel. Hij wilde de Rooms-Katholieken, die de protestanten in die tijd zo ernstig vervolgden, laten zien dat die protestanten helemaal geen oproerkraaiers en ketters waren. Men had al verhalen gehoord over Jantje van Leiden met zijn wederdopers daar in Leiden en in Münster. En al die mensen werden over één kam geschoren, al die protestanten. Maar Guido de Breij wilde laten zien, nee, wij zijn orthodoxe christenen. Wij staan eigenlijk helemaal in de lijn van de oude kerk, de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar we hebben wel een paar dingen waarin we verschillen. Want anders waren we in de katholieke kerk gebleven. Maar over het geheel genomen staan wij in de oeroude orthodoxe traditie van het christendom. Hij heeft die geloofsbelijdenis opgesteld en zich vervolgens afgevraagd hoe hij dat bij de overheid kreeg. Want hij kon zich moeilijk daar een pakketje aan de voordeur overhandigen, want dan hadden ze hem meteen gevangen genomen. Hij heeft er een mooi verzegeld pakketje van gemaakt en in de nacht van 1 op 2 november 1561 heeft hij dat pakje over de muur gegooid van het kasteel in Doornik. Tournai in het Frans, maar dat ligt in het tegenwoordige België. En in dat kasteel huisde de landvoogdes Margaretha van Parma. Het verhaal zegt dat ze ook inderdaad een kopie van deze geloofsbelijdenis onder ogen heeft gekregen. Maar de geloofsbelijdenis was in feite bedoeld voor de koning van die tijd, koning Philips II. De geloofsbelijdenis was dan ook in het Frans gesteld en er ging ook een brief aan vooraf, waarin Guido de Breij uitvoerig aan de Franse koning probeerde aan de Spaanse koning probeerde duidelijk te maken waarom hij dit had gedaan en wat hij ermee beoogde. Hij wilde laten zien dat protestanten gewoon orthodoxe christenen waren. In 1562, dus een jaar later, is het document gedrukt en later is het officieel aanvaard als officieel belijdenisgeschrift door de jonge protestantse kerk in Nederland. En uiteindelijk samen met de Heidelbergse catechismus en die Dordtse leerregels die pas in 1618, 19 tot stand kwamen bij de synode te Dordrecht, zijn dat de drie formulieren van eenigheid geworden die alle reformatorische christenen in Nederland met elkaar verbinden. En waar ook voor al diegenen die ook zich protestant noemen, evangelische christenen, veel uit kunnen leren. Ik zeg hetzelfde als wat ik zei bij de inleiding op de Heidelbergse catechismus. Ik heb zelf 15.000 hervormde voorouders. Er loopt nog een paar Arminianen tussendoor en een paar doopsgezinden en nog wat evangelische. Maar het grote gros waren hervormde voorouders die door deze documenten, de catechismus met name en de belijdenis, zijn gevormd. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Daar ben ik ook mede een product van. Wij komen net terug uit Canada en daar waren wij ook door de Reformed People omringd. Ik heb daar ook aan een Reformed College lesgegeven. En daar wordt deze belijdenis genoemd de Belgic Confession. Dat betekent niet Belgisch, want dan zouden ze Belgian gezegd hebben. Maar dat komt doordat die in het Latijn heette Confessio Belgica. Dat is iets heel grappigs. Het woord Nederlands in het Latijn is Belgicus. Dat is apart. Daar moet je maar net opkomen. Dus als er staat Belgicus, dan is dat het Latijnse woord voor Nederlands. Dus zoals we in België de zuidelijke Nederlanden hebben, zo zijn wij hier in het noorden ook allemaal Belgici in het Latijn. Dus het heet de Confessio Belgica. En als zodanig is die eigenlijk wereldwijd bekend geworden. Ook heel veel Presbyterians en Reformed Christians daar in Noord-Amerika zijn allemaal ook elke keer nog weer bezig met dit merkwaardige document. Een 39-jarige predikant die dit heeft opgesteld, die verdient wel een pluim. En hij begint, uiteraard zou je zeggen, met het allereerste en het allerbelangrijkste, met God zelf. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Eventjes, wie zijn die wij? Je zou kunnen zeggen, dat zijn wij de protestanten. En zelfs speciaal van gereformeerde signatuur. Maar wij is eigenlijk de hele kerk. Alle christenen vanaf de Pinksterdag tot aan de jongste dag. Al die christenen samen, hoe verschillend ze ook mogen zijn, katholiek, protestant, gereformeerd, evangelisch, zij allemaal staan op dit fundament. Ze geloven in die ene God. En het wordt hier heel bijbels uitgedrukt. We geloven met het hart en belijden met de mond. En een beetje schriftkenner onder u, die denkt dan natuurlijk meteen aan Romeinen 10. Als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. Want met de mond beleidt men tot gerechtigheid. En met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis of tot zaligheid, zoals de Nieuwe en de Oude Statenvertaling zeggen. Die twee zijn ontzettend belangrijk. Ik durf wel de stelling aan dat als je alleen met je hart zou geloven en nooit zou belijden, dan vraag ik me af of je wel behouden zou zijn. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook als je alleen zou belijden, maar het zou niet teruggaan op een waarachtig geloof. Dan kun je natuurlijk ook niet behouden worden. Maar die twee dingen horen bij elkaar. Je kunt je niet een christen voorstellen die met zijn mond belijdt, met zijn hart gelooft, bedoel ik, en daar nooit meer voor de dag zou komen. Die zich volkomen anoniem zou opstellen. Als je werkelijk het geloof in God en in de Heer Jezus en in de Bijbel hebt, dan barst dat op een bepaalde manier naar buiten. Je gelooft in God. En daar kom je vooruit ook. De geloofsbelijdenis doet niet zijn best om het bestaan van God te bewijzen. En daarin sluit hij zich aan bij de schrift. De Bijbel begint met die woorden: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Daar wordt niet geredeneerd over het bestaan van God. Er worden geen bewijzen aangevoerd om aan te tonen dat hij er inderdaad is. Hij is er gewoon en hij spreekt. Hij presenteert zich op de eerste bladzijde en daar heb je het maar mee te doen. En je kunt er ook niet neutraal tegenover staan. Je laat je daardoor overweldigen of je wijst hem van de hand. God is er. En wie en wat die God is, is van groot belang. Hij is een enig en eenvoudig geestelijk wezen. Ik las ergens in een commentaar dat eenvoudig hier betekent dat God zo eenvoudig is. Net zoals wij wel eens praten van eenvoudige mensen. En toen dacht ik, ja, daar zie je wel weer, de loop van de tijd laat sommige betekenissen verloren gaan, want het heeft niks te maken met dat God zo eenvoudig is. Ik zou eigenlijk niet weten in welk opzicht God eenvoudig is. Nee, hier gaat het om wat anders. Zo goed als we later te horen krijgen dat God bestaat in drie personen, dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is, dat komt een volgende keer, zo goed is het om te benadrukken dat God één is, er is er maar één zoals hij, en enkelvoudig is. Ik heb wel eens met een Joodse rabbijnen gesproken die zeiden: ja, dat zeg je nou wel, je gelooft in één God, maar jullie zouden nooit het Shema van Deuteronomium 6 kunnen opzeggen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De Heere, onze God, is een enig Heer. En dan zeg ik altijd parmantig: ja hoor, dat kunnen wij wel. Want wij geloven ook dat er één God is. Een enig, enkelvoudig wezen. Daarom zal ik ook niet zo zeggen: God bestaat uit enzovoort. Je loopt zo groot gevaar dat je van die drie personen drie zo totaal verschillende wezens maakt, dat je uiteindelijk toch weer bij drie goden uitkomt. Nee, begin zoals het hier begint. God is een één en enkelvoudig wezen. En dat handhaven we tegenover Joden en tegenover moslims. Die ons allebei ervan beschuldigen dat door de leer van de drie eenheid wij stiekem in drie goden geloven. Nee, wij geloven in die ene God waarin wezen, met alle verschillen in het beelden dat we van die God hebben, ook Joden en moslims in geloven. Een geestelijk wezen. God is geest, zegt Johannes 4. Niet een geest. Dat is niet goed, dan is God een geest te midden van vele andere geesten. Nee, God is geest, hij is geestelijk. Terwijl je tegelijkertijd, want hij is wel God, hè, hij gaat wel boven onze begrippen uit. Terwijl tegelijkertijd we horen in de Bijbel over de handen van God en de voeten van God en de ogen van God en de oren van God, zelfs over de neusgaten van God. Het is heel moeilijk om over een geestelijk wezen te spreken en daarbij al dit soort termen te gebruiken, te vermijden, die horen bij wat wij onder een geestelijk wezen, een persoon verstaan. Dus hij is geestelijk, terwijl toch al deze lichaamsdelen als beeldspraak, of hoe je het ook moet opvatten, aan hem worden toegekend. God is geestelijk, Maar er zijn ook theologen geweest die, zoals Tertullianus al in de oude kerk, de kerkvader, die gezegd hebben, op Gods manier is hij toch ook weer lichamelijk. En daar kun je moeilijk iets tegen inbrengen, zolang je maar niet zegt dat het op onze manier is. Hij is niet lichamelijk in onze zin, maar er zijn wel heel veel lichaamsdelen die aan God worden toegekend. En als mensen willen spottend spreken over die oude man met een baard daar in de hemel, ja, zelfs daarvoor hebben we een voorbeeld in Daniël 7. Dus hij is een geestelijk wezen, maar op een of andere manier lijkt hij ook in zichzelf, op zijn manier, niet onze manier, lichamelijk te zijn. Dat woord wezen houden we eigenlijk niet zo van. Het doet een beetje denken aan het opperwezen in de psalmberijming van 1773, wat eigenlijk een beetje een vrucht van de verlichting is. Een wezen. Maar wezen betekent in feite hetzelfde als zijn, dat weet u. Daar wil ik vanaf wezen. Wezen is een werkwoord, dat betekent gewoon zijn. En als het over zijn gaat, dan denken we altijd aan wat de Heere God tot Mozes gezegd heeft. In Exodus 3, vers 14. Ik ben die ik ben. Of zoals de Statenvertaling het zei, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is geen speculatie over het wezen van God. Over het zijn van God. Het is veel meer een aanduiding van God als degene die er is. En dat betekent die er voor ons is. Martin Buber in zijn Duitse vertaling zegt, ich bin da. Zo geeft hij die naam weer. Ik ben er. Namelijk voor jullie. Daarom is die naam, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. De naam Yahweh is heel vaak genoemd de naam van de verbondsgod. Want in die naam zit de trouw van God. Dus laten we niet in de war brengen door dat woord wezen, omdat het zo abstract, bijna Grieks klinkt. God is degene die er is en daarover geen verantwoording aflegt, die zijn bestaan niet hoeft te bewijzen, maar waar je meteen bij moet denken dat hij er voor ons is. Ik ben er voor jullie. Daarom is mijn naam de naam van de verbondsgod. En we hebben een woord voor dat wezen, zegt de belijdenis, namelijk God. En dan volgen daar een heleboel eigenschappen van God. En die lijst is lang niet uitgeput. Daar zou je nog van alles bij kunnen bedenken. God is alomtegenwoordig. God is alwetend. Maar de bedoeling is ook niet om een uitputtende lijst te geven. Hier hebben we al de handen aan vol. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, zegt Psalm 90. Terwijl de mens beperkt is. Hij heeft wel een eeuwige toekomst, maar niet een eeuwig voorbestaan. God is onbegrijpelijk. Dat wil zeggen, je kunt hem niet ten diepste doorgronden. Dat wil niet zeggen dat alles aan God onbegrijpelijk is. Maar wel dat je zijn wezen ten diepste als mens niet kunt doorgronden. Dat hebben wel veel theologen geprobeerd. Maar als het werkelijk zouden kunnen, dan zou God er eigenlijk één als ons zijn. Maar God is altijd de hoger. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, zegt in Jesaja 55. Probeer mij niet in kaart te brengen. Want dat wat je dan tenslotte in kaart gebracht hebt, dat ben ik helemaal niet. Ik ben groter dan al jullie theorieën en modellen. God is de onzichtbare. En dat is maar goed ook, zegt de schrift. Want God is het die een ontoegankelijk licht bewoont, schrijft Paulus in 1 Timotheus 6. Die geen mens zien kan en leven. En dat klinkt meermalen door in het Oude Testament. De Heere zegt tegen Mozes in Exodus 33... Als ik werkelijk aan jou me zou vertonen, Mozes, zou er niks van je overblijven. Je zou verschrompelen, je zou verschroeien. En als Manoah en zijn vrouw de engel gezien hebben, dan zegt Manoah, we zullen sterven, want we hebben God gezien. En zijn vrouw, dat is vaker zo met vrouwen, die kijkt daar wat nuchterder tegenaan. En die zegt, nou, als die engel komt met zo'n mooie boodschap, dan is dat heus niet om ons tot een hoopje stof te reduceren. En zo is het natuurlijk ook. Maar de gedachte was daar wel heel juist in. God is zo groot dat als hij zich ooit in zijn volle heerlijkheid zou openbaren, zou er niets van ons overblijven. Daarom is alle openbaring van God tegelijkertijd verhulling. Dat kan niet anders. Hij openbaart zich en trekt tegelijkertijd een kleed aan, waardoor zijn volle heerlijkheid niet tot ons doordringt. Zelfs als God met een menselijke stem spreekt, tot Samuel bijvoorbeeld, de jonge Samuel, en hem roept voor de eerste keer in zijn leven, dan is dat nog een verhulling. Het is een menselijke stem die hij hoort, die hij verwart met de stem van Eli. Want als God werkelijk met zijn eigen stem zou spreken zonder enige reserve, dan zou hij door het geluid vernietigd worden. Als God in het gewaad van de schrift tot ons komt, het woord van God, dan is dat verhulling. In een verhulling is een menselijk boek, we komen daar direct over te spreken, een menselijk boek met menselijke woorden in menselijke taal. En toch tegelijkertijd openbaring van God. En als God in het persoon van de Heer Jezus tot ons komt, is dat verhulling. Want God komt tot ons in eigen persoon, maar in het gewaad van een menselijk wezen. Een mens in menselijk vlees met menselijk bloed. Het is openbaring en tegelijkertijd verhulling, want God is in zijn volle heerlijkheid voor ons niet te zien. God is ook onveranderlijk. Jacobus 1 zegt, die geen verandering kent, nog schaduw van omkering. God doet wel op verschillende tijden verschillende dingen, maar in zijn wezen is hij altijd dezelfde. Zelfs van de Heer Jezus staat dat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. God is oneindig, zoals wij mensen eindig en beperkt zijn. God is almachtig, zoals mensen wel machtig kunnen zijn. Denk aan de grote machthebbers, maar nooit almachtig. Ze blijven altijd in al hun macht ondergeschikt aan hem die alle macht heeft. En het is wonderlijk, je zou alleen al een afzonderlijke uiteenzetting kunnen houden over hoe al deze eigenschappen terug te vinden zijn in de Heer Jezus. Die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht in hemel en op aarde. En daarin is hij God, maar als mens aan Gods rechterhand tegelijk degene die alle macht in hemel en op aarde uitoefent. God is volkomen wijs. God is volkomen rechtvaardig. God is volkomen goed. Ik zeg nu al wat pas veel later aan de orde wordt gesteld. Dat God het wonderbaarlijke plan heeft om mensen gelijkvormig te maken aan dit heerlijk beeld. En ons te laten groeien in wijsheid, in gerechtigheid en goed. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, opdat die mens uiteindelijk in Christus, nadat de zondeval roet in het eten had gegooid, opdat die mens in Christus dit zou zijn. Volkomen wijs, volkomen rechtvaardig en volkomen goed, zonder dat hij ooit God wordt. Maar wel een afbeelding van wat God is. En tenslotte staat er dan nog, en een zeer overvloedige fontein van al het goede. Dat is heel belangrijk, want anders dan zou het net kunnen lijken alsof God in al zijn heerlijkheid en grootheid en onbegrijpelijkheid en oneindigheid en almacht helemaal op zichzelf bestaan zou zonder enige relatie naar mensen toe. Nee, God is al die dingen die gezegd zijn en tegelijkertijd is hij een bron. Waaruit alles toestroomt naar mensen toe wat wij nodig hebben. En dat wordt hier samengevat in dat ene. Hij is een fontein, een bron van al het goede. Dat was hij voor de zondeval van de mens. Toen al het goede dat de mens bezat niets anders was dan dat wat God hem geschonken had. En het is zo na de zondeval in de verlossing al het goede komt van boven. Het is een geschenk van Gods genade naar mensen toe. Dat wordt natuurlijk allemaal verderop in die andere artikelen breed nader uiteengezet. Dit is God. God presenteert zich. In dit eerste artikel. Maar stel je voor dat God zich niet geopenbaard had, dan zouden we nog niets weten. Het zou kunnen zijn dat we, theoretisch gesproken, dat we in een wereld zouden leven die door God gemaakt was, maar we zouden het niet weten. Want God zou zich in dat geval niet aan mensen hebben geopenbaard. Als God zich niet zou geopenbaard hebben, dan hadden we kunnen voortbestaan als schepselen van die God zonder dat we het ooit zouden weten. Maar God openbaart zich, dat is een wonder. Een wonder van genade. God schept niet alleen mensen, maar hij wil met die mensen in relatie treden. Van de week in Canada ontmoette ik een dominee die zei, zo mag je dat niet zeggen, je zegt het niet nauwkeurig genoeg. En als brave leerling, hij is tenslotte 9 jaar ouder dan ik, herhaal ik dat hier. Niet God schept mensen om vervolgens met ze in relatie te treden. Nee, die relatie is al gegeven met het geschapen zijn zelf. God schept mensen die al vanaf dat ze uit zijn handen voortkomen in relatie tot hem staan. En daarvoor openbaart God zich aan die mensen. Hij maakt zich onmiddellijk nadat ze geschapen zijn aan hen bekend. Door die woorden te spreken van Genesis 1, dat de mens zich moest vermenigvuldigen, dat hij de aarde moest vervullen en al die andere dingen. Maar doordat hij een opdracht gaf, gaf hij meteen te kennen, ik ben er. Jullie zijn er nu, ik was er al lang, maar ik maak me aan jullie bekend. Want wat ik ten diepste wil, dat is met jullie een relatie onderhouden. En daar gaat natuurlijk de rest van de schrift over. Ik bedoel, elke keer bij deze eerste artikelen grijp je natuurlijk al vooruit naar alles wat komt. Terwijl in die artikelen dat natuurlijk allemaal één voor één netjes ontvouwd wordt. Maar God heeft zich geopenbaard. En dit artikel 2 zegt, God heeft dat gedaan door twee middelen. Dat is eigenlijk al een hele oude opvatting. Men zegt wel eens, God openbaart zich in het boek der natuur en in het boek der schriftuur. Dat is mooi gezegd. En dat is hier ook precies wat de bedoeling is. En dat wordt onmiddellijk door de schrift gedekt, want in Psalm 19 hebben wij diezelfde tweedeling. Psalm 19 begint met de hemelen vertellen Gods eer en het schepsel verkondigt het werk van zijn handen. Daar wordt met zoveel woorden gezegd, wij kennen God door de werken van zijn schepping. Want die werken van de schepping getuigen van God. En dan zie je die tweede helft van de psalm. Die begint met de woorden, de wet des Heren is volmaakt. Dan zie je de eerste helft gaat over de scheppingswerken, vooral de hemellichamen. En het tweede deel gaat over de Torah. Zeg maar brede zin, het woord van God. Dan heb je diezelfde gedachte. God openbaart zich door de schepping, zodat zelfs zij die de Bijbel niet bezitten, geen excuus hebben, want ze worden allemaal door die scheppingswerken overtuigd, als ze zich tenminste zouden willen laten over. De scheppingswerken zijn al voldoende, en dat gaat het artikel direct uitwerken, om de mensen te laten zien dat God er is. Maar we hebben nog een tweede getuigenis, een tweede openbaring van God, en die is nog veel mooier. Zoals die staat nog duidelijker en volkomener, of zoals het in de oude versie stond, nog des te klaarder, heeft God zich aan ons doen kennen door zijn woord, door de Heilige Schrift. Dan moet je tussen die twee dingen, dat zeg ik er meteen even bij, geen grote scheiding maken. Dat is in het verleden vaak gebeurd en het leidt tot allerlei rampzalige toestanden. Die zou ik nou niet breed uitmeten, dat is ook een beetje een technische toestand. Maar natuurlijk, als we dit lezen, is het op zichzelf waar, want dat is precies wat Paulus schrijft in Romeinen 1. Het wordt hier ook geciteerd. In de schepping wordt Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zichtbaar, zodat niemand te verontschuldigen is. Paulus schrijft dat ook. Als we naar de scheppingswerken kijken, dan moet je wel stekenblind zijn als je daarin niet Gods kracht, zijn heerlijkheid, iets van zijn grootheid, van zijn goddelijkheid, van zijn eeuwige kracht gewaar wordt. En toch is het tegelijkertijd waar als je de hele Bijbel goed op je laat inwerken, dat het geen wonder is dat zoveel mensen dat toch niet zien, want ze zijn geestelijk blind. Wij hebben door genade mogen leren om in die schepping van God iets van zijn eeuwige kracht en goddelijkheid te zien. Maar een heleboel mensen zien dat er totaal niet in. Die zouden van dit artikel totaal niet onder de indruk zijn. Er is iets dat voor hen staat, levensgroot. Het is als een boek staat hier waarin al die schepselen als het ware letters zijn, groot en klein. En samen vormen al die schepselen één groot boek en je leest in dat boek en je ziet iets van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. En tegelijkertijd moeten we zeggen, als je ogen daarvoor niet geopend worden, als je hart niet wordt aangeraakt door de geest van God, als je niet licht in je ogen ontvangt, dan zie je het niet. Het is er wel, maar je ziet het niet. Het is als een blinde aan wie je een boek geeft en tegen hem zegt, lees. Het is een woord uit Jesaja en hij zegt, ik kan niet lezen. Daarom is het boek er wel. En die letters in dat boek zijn duidelijk genoeg, maar hij kan niet lezen. En zo is het hier ook. Het getuigenis van de schepping gaat pas voor je leven als God je eerst heeft aangeraakt door zijn geest aan de hand van de schrift. Met andere woorden, dit eerste wat hier staat is wel waar en dat weet Guido de Bre net zo goed als ik. Alleen hij kan niet alles in één keer vertellen. Dat wordt later wel duidelijk. Maar wij kunnen dat boek van de schepping alleen maar lezen in het licht van het boek van de schrift. Pas dan zeggen we, als we dat allemaal tot ons laten doordringen, hé, nu zie ik ook Gods grootheid in de schepping. Je staat samen met de atheïst naar diezelfde schepping te kijken en jij ziet daarin Gods grootheid en heerlijkheid en hij ziet niets. Hij ziet alleen maar producten van een dom en ongericht, puur toevallig evolutieproces. Je hebt verschillende brillen op je neus. En omgekeerd kun je ook zeggen, de Bijbel staat niet los van die schepping. Het zijn niet twee verschillende getuigenissen die niks met elkaar te maken hebben. Uiteindelijk is de Bijbel het mooiste scheppingswerk dat God ooit in deze wereld heeft tot stand gebracht. De Bijbel hoort ook tot die schepping van God. Het is een menselijk boek met menselijke woorden, door mensen geschreven, menselijke letters, met menselijke pennen. En het bijzondere is dat in al die woorden het woord van God te horen is. Zo kijken we naar hemellichamen waarvan wij vandaag de dag steeds meer te weten komen over hun samenstelling. En tegelijkertijd zien wij in al die materie, maar ook in de levende organismen, de levende God. Althans iets van zijn daden, iets van zijn heerlijkheid, iets van zijn grootheid. Paulus zegt in Handelingen 14 tegen de Lycaoniërs: God heeft alle volkeren op hun eigen wegen laten gaan, maar hij is toch niet onbetuigd gelaten. Hij is toch trouw gebleven jegens de mensheid, doordat hij ze regen gaf en vruchtbare tijden. Alleen de mensen zien dat niet, ze erkennen het niet. Maar toch is God hierin aanwezig. Want let eens op die regel vrij tamelijk aan het begin. God kennen we door de schepping en ook onderhouding en regering van de wereld. God is ook de God van de geschiedenis. Van de Heer Jezus lezen we in Hebreeën 1 vers 3 dat hij alle dingen onderhoudt door het woord van zijn kracht. Het is heel bijzonder dat daar ook woord staat. Het is het spreken van God. Zoals God sprak 10 maal in Genesis 1 en de Heere zeide en daardoor kwam de hele wereld tot stand. Zo zegt Hebreeën 1 dat ook door het spreken van Christus die wereld in stand blijft. En niet uit elkaar valt. Dat is genade van God. Dat deze wereld niet prijsgegeven is aan de macht van de zonde en de dood. Want dan zou er al lang niets van overgebleven zijn. Maar dat hij die wereld onderhoudt en beschermt en bewaart en voortstuwt naar het einde. God is bezig met de onderhouding en regering van deze wereld en die mondt uit op een punt dat pas veel verder in de geloofsbelijdenis aan de orde komt. Maar dat betekent dat we dus niet alleen maar naar de schepping kijken en daarin iets van Gods grootheid gewaar worden, maar ook in de Gods regering over deze wereld. God is de God van de geschiedenis. Sommige mensen spraken wel eens over Gods hand in de geschiedenis. En je bent eigenlijk wel een arm mens als je in de geschiedenis niet Gods hand gewaar wordt. Als je niet in de geschiedenis, hoewel het allemaal over handelingen van mensen gaat, over oorlogen die mensen voeren, over rampen die ze zelf helpen veroorzaken. Als je niet tegelijkertijd in dat alles iets gewaar wordt van de manier waarop God zelf in de geschiedenis bezig is. Want hij stuurt die geschiedenis naar haar grote einddoel in Christus, in het komende koninkrijk. Dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid van mensen die oorlogen met elkaar maken, die rampen veroorzaken, die elkaar geweld aandoen. Die verantwoordelijkheid blijft volledig staan. En tegelijkertijd is God in al die menselijke handelingen en ondanks die menselijke handelingen bezig zijn grote plan te voltooien. We leren God ook kennen in de regering van deze wereld. Want als je ogen er eenmaal voor geopend zijn, dan zie je Gods handelwijze ook in de geschiedenis van de wereld. Dan leer je Gods hand overal op te merken. En je zou wel een armetierig christen zijn als je Gods handelen ook niet opmerkt in je eigen leven. Als je je eigen leven niet kon aanwijzen. Kijk, zo heeft de Heere ons geleid. Zo heeft Hij mijn leven gestuurd. Daar en daar. God was er altijd, maar op sommige punten werden we zijn doen en laten in ons leven heel duidelijk gewaar. Op heel belangrijke punten. Hij was er altijd heel duidelijk met zijn leiding bij. Nou, dat is het ene. Het boek van de natuur. En het blijft staan, ook al is de mens verduisterd wat zijn ogen betreft door de zonde. En dan heeft hij de geest van God nodig, zoals Efeze 1 zegt, de geest van wijsheid en openbaring, verlicht de ogen van zijn hart. Het blijft niettemin waar. Dat zoals Paulus zegt in Romeinen 1, en zoals het hier geciteerd wordt, de mens heeft geen verontschuldiging, want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid worden sedert het begin der schepping uit zijn werken met het verstand doorzien. Er is geen excuus. Niemand kan zeggen tegen God, tja, ik heb van u nooit een openbaring ontvangen. Ik heb van u nooit een Bijbel in handen gekregen. Dan zou God nog zeggen, als je gekeken had naar de schepping, dan had je geweten dat ik er ben. En ik mag er wel aan toevoegen, het is ook merkwaardig dat onder zoveel volkeren de herinnering aan de zondvloed bewaard gebleven is. En daardoor hadden de mensen geweten niet alleen maar dat God hun schepper is, maar dan hadden ze ook nog kunnen opmaken dat God oordeel over mensen brengt als ze niet aan zijn wil gehoorzaam. Daarom zegt Romeinen 2 dat er uiteindelijk heil is ook voor die mensen die, zoals ik met mijn eigen woorden nu maar zeg, nog nooit een Bijbel ingekeken hebben, omdat ze nog nooit een Bijbel hebben gezien zelfs. Maar die wel met een waarachtig hart God gezocht hebben. Zijn eer gezocht hebben met het weinige inzicht dat ze hadden. En die uit de schepping hebben gezien dat Hij er is. En die begrepen hebben dat zij schepselen van die God zijn. En dat ze tegenover Hem verantwoording verschuldigd zijn. En dan zal God met mensen handelen naar het weinige inzicht dat ze hebben gehad. Achteraf zeggen wij dan, als zulke mensen ooit behouden worden, kan dat niet anders zijn dan dat door het werk van de Heilige Geest aan hun hart. En dan kan het alleen maar zijn op grond van het werk van de Heer Jezus. Maar dat is nog maar even vers 2. Romeinen 2 stelt die mogelijkheid dat er zulke mensen zijn die iets van God gewaar geworden zijn uit de schepping. En die Hem met alle oprechtheid van hun hart gezocht hebben. Maar wat een zegen. Dat wij dat nog volkomener en duidelijker getuigenis van God hebben ontvangen. Ten tweede geeft Hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen. Door zijn heilig en goddelijk woord. En daarmee is uiteraard de schrift bedoeld. Het woord in de schepping is ook woord. De onderhouding van de schepping is door het woord van God. Maar hier gaat het heel duidelijk over de Bijbel. Namelijk, wat vertelt God ons in zijn woord? Dat is wel aardig, hè? Zo riskant natuurlijk, hè? Om in even twee regeltjes een samenvatting te geven van waar het in de Bijbel over gaat. Nou, ik vind dat Guido de Bree dat niet slechter vanaf gebracht heeft. Het gaat in de Bijbel om twee grote dingen. Namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijn. Het gaat om Gods eer. Dat staat voorop. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis gaat het in de eerste plaats om Gods eer en verheerlijking. Maar in de tweede plaats ook om ons heil. Bij zaligheid moet je altijd lezen heil of bevrijding of redding of verlossing. Dat is wat we nodig hebben. Er staat in de Bijbel ook niet meer dan nodig is. Namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven. Er staat een heleboel niet in. Als je uit de Bijbel allerlei natuurwetenschappelijke theorieën zou willen afleiden over hoe de wereld is ontstaan en ik weet niet allemaal wat, dan ben je bezig de Bijbel laten buikspreken. Daar gaat het niet over. Het gaat altijd om ons heil en om de eer van God. Eigenlijk andersom. En altijd gaat het, zelfs als de Bijbel spreekt over de feiten van de natuur en van de geschiedenis, dan is de Bijbel altijd waar. Maar Dat feitenmateriaal is nooit een doel op zich. God is nooit bezig onze nieuwsgierigheid te bevredigen ten aanzien van een heleboel dingen die eigenlijk op zichzelf niet zoveel te maken hebben met zijn eer en zijn ons heil. Het gaat uiteindelijk om Gods eer en om Gods heil. En als Guido de Bref verder was geweest in zijn belijdenis, dan zou hij eraan toegevoegd hebben, maar dat zit hierin opgesloten. Het gaat uiteindelijk ook om de verheerlijking van Christus, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, en die uiteindelijk over alle dingen gesteld zal worden. Het gaat uiteindelijk om de vestiging van zijn koninkrijk. Het gaat dus niet alleen maar om de zaligheid van de zijnen. Het gaat uiteindelijk om heel deze wereld. Om de wereld die God geschapen heeft en die dreigde verloren te gaan, maar die uiteindelijk ook door God hersteld wordt in Christus. Maar dat kan hij allemaal nog niet vertellen, want hij heeft het nog niet over de Heer Jezus gehad. En hij heeft het nog niet gehad over het koninkrijk. Wij hebben constant de neiging bij deze eerste artikelen om al vooruit te kijken naar alles wat er nog komen gaat. En dat zit erin, maar de leermeester zegt ons hier rustig aan. Ik heb het alleen nog maar over die geweldige zegens van God. Hij heeft ons het woord van God geschonken. Wat zijn we oneindig rijker daardoor geworden. Tegenwoordig alles wat we van God zouden moeten weten, dat was wat de sterren en de dieren en de planten ons vertellen. Hoeveel dat ook is, het is toch oneindig veel minder dan wat we te weten gekomen zijn uit het heilig woord van God. Al die dingen, daarin heeft God zich zoveel duidelijker bekendgemaakt. Als we in de schepping iets van de grootheid van God gewaar geworden waren, dan zouden we er niet eens een naam aan kunnen geven. God presenteert zich in de Bijbel, ik zei het straks al in hoofdstuk 1, meteen met zichzelf te laten zien als God. En even verder hoor je al de naam Heere, Yahweh. En even verder hoor je de naam God de Allerhoogste, El Elyon in Genesis 14. El Tzaddai in Genesis 17. God de Almachtige. Al die namen die ons stukje voor stukje meer vertellen over wie God is. En vanaf het allereerste begin van de Bijbel laat God ons ook al iets zien van zijn grote plannen. Het is net alsof God ook al niet kan wachten om het ons allemaal uiteen te zetten. Wat dat betreft is het hele verlossingsplan als het ware in de kiem, in de beeldspraak van de schrift al ontvouwd op de eerste bladzijde. Als God zegt, laat ons mensen maken en dan Adam en Eva daar stelt en tot hen zegt, jullie moeten heerschappij oefenen over deze aarde, dan zijn we op de eerste bladzijde van de Bijbel. En dan ziet God over hun hoofden heen al de laatste Adam en de laatste Eva aan zijn zijde. Die eens in het koninkrijk Gods gesteld zullen worden over alle dingen. En waarachtige heerschappij zullen uitoefenen. Het is allemaal al daar. Maar je hebt de hele Bijbel ervoor nodig om het allemaal uit te werken. En zo is het hier ook. We hebben eerst even nodig dat we bepaald worden bij dat wonderbare feit dat er zoiets is als de Bijbel. En ik kan u alvast vertellen voor de volgende avond dat er heel veel over die Bijbel wordt uitgeweid. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het protestantisme tegenover deze katholieke vorst wilde duiden, die de Bijbel verboden had voor de gewone mensen, die alleen door de priesters mocht worden gelezen en dan uitgelegd moest worden aan de mensen, hoe belangrijk voor deze protestanten de Bijbel was. Die ze ontdekt hadden. Dat is ontroerend om te horen hoe Luther, die zo verlangen had naar God zijn leven lang, pas toen hij monnik was geworden en het klooster in Erfurt was, daar voor het eerst een Bijbel zag. En die lag ook nog aan een grote ketting, alsof mensen bang waren dat die gestolen zou worden. Zo'n groot exemplaar. En dat was geopend bij 1 Samuel 1, het gebed van Hanna. Dat heeft er verder niks mee te maken eigenlijk. Maar dat is zo'n saillant detail. Het is het eerste wat hij van de Bijbel zag. Kun je dat voorstellen? Je kunt van de reformatie zeggen wat je wil, maar ze hebben de Bijbel teruggegeven aan de mensen. En in de katholieke kerk is dat gelukkig uiteindelijk ook gebeurd, maar dan wel eeuwen later. Eigenlijk is het Tweede Vaticaans Concilie, daar is pas het besluit afgelegd dat de Bijbel gelezen mocht worden door het gewone volk. En toen zijn er ook Bijbelse vertalingen gekomen, die waren er eigenlijk ook al wel. Maar toen is het officieel besloten die onder het volk verdeeld mocht worden. Dan mag iedereen daar ook. Maar wat heeft het lang geduurd? De reformatie gaf de Bijbel terug aan het gewone kerkvolk. En daarom gaan we het de volgende keer nog heel uitvoerig over die Bijbel hebben. Want dat is het boek waaruit het hart van de christen leeft. Het is het boek nog altijd slecht gelezen wordt door katholieken. Ik merk dat altijd weer. En dat hoeft ook niet, meneer pastoor, hebt ze wel in de hemel binnen. Maar in de Bijbel, daar heeft de protestant zijn vastigheid. Het is heel vermoeiend, maar hij zal elke keer tegen de katholiek zeggen, ja, maar dat zeg je nou wel, maar waar staat dat in de Bijbel? Want wij houden ons aan de schrift. Koning Philips II, God heeft zich geopenbaard aan het woord. En denk aan wat Luther zei toen hij stond op die Rijksdag van Worms. En denk erom, dat was geen kleinigheid daar in 1521, toen hij... dat is nu eens zo gek lang hier, dat is 40 jaar eerder dan wat hier gebeurde. Toen hij daar voor de jonge keizer Karel V, die ook pas 21 was, verklaarde, al zouden alle pausen en concilies dit zeggen, en ik lees in de Bijbel dat, dan geloof ik de Bijbel. Dat was revolutionair, nog nooit had iemand zoiets durven zeggen. Revolutionair. Het heeft ook allerlei nadelen gehad, want elke protestant las weer wat anders. Dus daarom hebben we bijna net zoveel kerken als dat we protestanten hebben. 12 soorten gereformeerd en 120 soorten evangelisch in Nederland. Dat gaat maar door. Maar uiteindelijk is dat allemaal nog beter dan dat van bovenaf ons verteld wordt hoe we de Bijbel moeten lezen. Neem de Bijbel van de protestant af en hij houdt niks over. Daarom... artikel 2 en 3 en 4 en 5 en 6 gaan over dit wat onze basis is, onze schat is, waaruit al het andere voortvloeit. Maar voor vandaag is het genoeg geweest.